De bak staat klaar, de rubriek heet Open Kaart en het gaat aan de hand van kaarten. De gast die trekt zelf zijn vragen, daar komt het op neer. Maarten Vos is hier te gast. Hij is cellist, maar hij maakt muziek die tussen klassiek en andere muziek in bivakkeert. Hij combineert zijn akoestisch instrument met live gemaakte elektronische muziek. Zoekt ook vaak de samenwerking op met andere muzikanten. Aanstaande zaterdag bijvoorbeeld is hij te horen met harpist Remy van Kesteren tijdens het Dutch Harp Festival in Tivoli-Vredenburg. En DJ Alex Smoke zal ook meedoen. Maarten, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Wat is er eigenlijk eerst gekomen? De elektronica of de cello?
De cello. Ik ben op mijn 5e begonnen met cello spelen. En daarna heb ik klassiek cello gestudeerd aan het conservatorium. En daarna een master live electronics aan het conservatorium van Amsterdam gegaan. Dus dat is de volgorde. Maar de interesse is, denk ik, rond mijn puberteit naar elektronische muziek ontstaan.
Dus er was altijd al de interesse in beide werelden. Die van de cello en die van de elektronische muziek.
Ja, ik luisterde al naar artiesten als Aphex Twin. Oh ja. Toen ik jonger was. Ook naar andere metal bands en dat soort dingen. Maar die interesse was er zeker. Alleen de ingang was er voor mij nog niet. En ik kon me ook nog niet voorstellen in die tijd dat ik dat zelf ook zou gaan doen.
Aphex Twin is een van de grondleggers van de house muziek, zou je wel kunnen zeggen, toch?
Ambient ook.
En van de ambient. Ja. Maar heeft het er ooit ingezeten dat je gewoon een cellist zou zijn geworden die met het mooie repertoire over de wereld reist en in een orkest zit of misschien wel ervoor staat als solist?
Ja, wel, niet als solist, denk ik. Maar wel in een orkest. En ik heb ook wel in ensembles zoals Asko Schoenberg gespeeld. Alleen, of in strijkkwartet, ik hou veel van kamermuziek. Alleen voor mij is dit vernieuwend zijn in die weg. En die weg kiezen is voor mij het meest logische eigenlijk om te doen nu.
Om zo te componeren en zo te spelen en zo je muziek te maken. Hoe gaat dat in praktijk? Want jij hebt dan allemaal apparatuur, je maakt iets. Ja. Vaak dan ook met iemand samen en je speelt cello. Maar die cello die laat je ook weer terugkeren door allerlei performers heen in sommige gevallen.
Ja, het kan op verschillende manieren. Het kan vanuit een muzikaal thema zijn, wat in mijn hoofd zit en wat ik dan of uit in een synthesizer of uit in de cello. Maar het kan ook vanuit een bepaald geluid zijn. Bijvoorbeeld ik heb een modulaire synthesizer, die bouw je zelf. Daarmee kan je experimenteren met geluid. En het interessante is dat daar allerlei onverwachte patronen of timbres of melodieën ontstaan. Daarvanuit kan ik ook componeren, maar ook gewoon recht toe recht aan met pen en papier harmonieën opschrijven en daarvanuit werken. Het kan beide kanten op gaan, maar ik vind het aan het toeval overlaten vind ik ook wel heel interessant nu.
Maar de cello blijft altijd belangrijk voor jou. Want je zou ook kunnen zeggen, als je dan toch bezig bent, dan kan je misschien ook de klank van een cello op een andere manier voortbrengen of daar een heel andere klank voor in de plaats fabriceren.
Ja, je hebt bepaalde hele interessante effecten die je kan toepassen. Zoals je kan een cello resoneert uit zichzelf als je erop speelt. Maar je kan met elektronica ook nog extra resonanten toevoegen. Dus bijvoorbeeld hele lagere resonanten die niet in de cello zitten. En die dan meegaan met de cello. Of je kan granular delays bijvoorbeeld gebruiken. Dat granulaire delays betekent eigenlijk korrelige stukjes uit een sample van een cello pakken en daarvan een nieuw geluid maken. Of het morfen van twee geluiden. Bijvoorbeeld een vallende steen morfen met de cello. Wat tegenwoordig allemaal kan. Met de computer, maar ook met analoge hardware kan je allerlei hele interessante nieuwe geluiden eigenlijk maken.
Ik vind de samenwerking met Remy van Kesteren interessant, omdat hij een klassiek geschoold harpist is die al een prachtige carrière had. Ja. Die eigenlijk soortgelijke dingen doet. Hij is ook meer naar, ik weet niet hoe je het moet noemen, populaire muziek gegaan of andere muziek. En hij werkt veel met mensen samen. En hij is ook niet vies van effecten en elektronica. Nee. Dus die ontmoeting tussen jullie, die vind ik op voorhand al interessant. Hoe is dat gegaan?
Eigenlijk hebben we elkaar ontmoet via Joep Beving. Want Joep Beving speelde in het Amsterdamse Bos en die had Remy en mij beide uitgenodigd.
De pianist is dat?
Ja. En Remy en ik speelden op hetzelfde concert met Joep. Of voor Joep. En zij kwamen beide naar Kaitopia, waar mijn studio zit in Utrecht, in de oude Tivoli. En ze kwamen daar naar mijn studio en misschien konden we dan samenwerken of niet. Maar we hadden het alle drie eigenlijk te druk. En toen hebben we uiteindelijk besloten, heb ik een samenwerking gehad met Joep. En daarna dus een samenwerking gehad met Remy. Nu zijn we daar nu mee bezig. Ik heb dingen gemaakt voor zijn nieuwe plaat. En we zijn nog in ontwikkeling. Of we gaan in Wisseloord nog nieuwe dingen opnemen. En we hebben in Kaartopia ook al een aantal dingen opgenomen. Met ook elektronica.
En komend weekend te zien op het Dutch Harp Festival natuurlijk. Een nieuwe compositie ook van jullie beiden.
Ja, en Alex Smokers, of Alex Manages, is trouwens geen DJ. Hij is gewoon een live muzikant. Hij werkte wel als DJ, maar nu maakt hij live muziek met elektronica. Dus het kan alle kanten opgaan. Het is geen playknop wat hij voor zich heeft, maar hij heeft ook gewoon elektronica voor zich, analoge elektronica. En een computer waar hij ook Remy en mij weer doorheen haalt. Hij heeft een hele speciale soundcomputer, Pacarana heet dat. Is heel technisch, maar daarmee kan je dus dat morfen doen en allerlei andere effecten doen.
Dus er zit ook een element van improvisatie in wat jullie gaan doen.
Het volledige concert, het duurt volgens mij van 11:30 tot 2:00 s'nachts, is volledig geïmproviseerd. Dus van begin tot eind.
Oh, dat zijn lekkere tijden van 11:30 tot 2:00 s'nachts.
Ja.
Daar hou ik van.
Vooral voor een harpfestival is dat...
Dat zijn de beste tijden. Ja. Ik snap niet dat mensen het ooit vroeger doen. Zullen we beginnen met de kaarten?
Ja.
Wil je er één trekken, alsjeblieft?
Ik trek de eerste, die vind ik leuk. wat vinden je ouders van je werk? Mijn ouders zijn allebei muzici en mijn broertjes en zusjes ook. Dus ze begrijpen me. Dat is eigenlijk het kortste antwoord.
En begrijpt ze ook al je keuzes in de muziek? Bijvoorbeeld om met elektronica te gaan werken of dat soort dingen?
Ja, dat begrijpen ze, maar ze doen het zelf niet. Mijn moeder is fluitist en mijn vader is klarinetist. En ze geven beide les. Maar ze zijn wel geïnteresseerd. Mijn vader heeft ook wel opnameapparatuur. Maar ze zijn wel geïnteresseerd in wat ik doe, in ieder geval. Ja.
Laten we er nog één doen.
Ja. Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Ik was 3 weken, 4 weken terug in China en Hongkong. En ik vond eigenlijk Xi'an, midden in China, vond ik heel bijzonder. Omdat je kan daar 5 uur lang rondlopen en je bent gewoon de enige westerse persoon die je tegenkomt. En de kinderen die uit school komen, die kijken je aan van wie ben jij? Wat ben jij voor?
Wat is dit?
Precies. En dat vond ik heel bijzonder om zo diep in een cultuur te zijn. En niemand anders tegen te komen die ook westers is. En dat vond ik een hele bijzondere reis. Het was wel een werkreis, maar wel een bijzondere werkreis. Ja.
En je was daar voor optredens?
En ik was er met Nick Verstand, die laserlicht maakt. En we waren daar om een expositie te houden in... Op een art fair.
We gaan nog een kaart doen.
Ja. Welk buitenlands gebruik of welke traditie zou je willen overnemen? Dat vind ik een moeilijke vraag. Eigenlijk kom ik dan toch weer terug op Azië. De beleefdheid die de Aziaten hebben, dat vind ik bewonderingswaardig eigenlijk.
Zijn beleefder dan westerlingen, vind je?
Ja, of ze overdenken op een andere manier dan dat wij alles eruit flappen. Of ik spreek dan voor mezelf eigenlijk. Ja.
Wat bedachtzamer, wat voorzichtiger met anderen.
Ja, precies. Als iemand anders in je jongere jaren, 18, 19, voor je kookt of een lunch maakt. Een meisje voor een jongen in Japan bijvoorbeeld. Dat is heel bijzonder voor hun. Maar voor ons is dat is zeg maar het soort van daten wat zij doen. Bij ons is het allemaal veel directer.
We gaan er nog een trekken.
Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? Lastige vraag. Ik zou het niet weten eigenlijk.
Toen je muzikant werd, hè? Want jouw hele familie maakte al muziek.
Ja.
Hebben ze toen gezegd van weet wel wat voor bestaan je aan begint? Of dit is een onzekere keuze die je maakt?
Nee, nooit. Nee.
Helemaal niet?
Nee.
Zelfs aangemoedigd. Doe maar, ja. Dat is mooi.
Ja, precies. Het werd echt aangemoedigd. En het is bij ons in de familie, want mijn zusje is bijvoorbeeld klarinetist bij Herman van Veen. En mijn broertje zit nog op consortium in Amsterdam, viool. Ja, het wordt bij ons met de paplepel ingegoten eigenlijk. Dan dat ze zeiden, waar begin je aan? Ja.
En vraag je wel eens raad aan je familieleden? Hoe
niet
moet
vaak.
Ik dit aanpakken? Of wat zouden jullie nu doen? Of hebben jullie dit wel eens meegemaakt?
Niet op muzikaal vlak, maar nu niet op dit moment. Omdat ik toch wel echt een andere weg ben ingeslagen. Maar wel met andere dingen uiteraard. Ja, we hebben een goede band.
We trekken nog een kaart.
Wat is je dierbaarste bezit? Mijn cello.
Wat voor cello is dat?
Ik heb een cello zonder een label erin. Maar die heeft mijn opa voor mij gekocht. En mijn opa was kunstverzamelaar. En was geïnteresseerd ook in oude kunst en ook instrumenten. En het is voor mij een heel dierbaar bezit. Omdat mij dat ook aan hem doet denken. Maar ook, het is een prachtige cello. Die ik voor een relatief goede prijs heb kunnen kopen, omdat er geen label in zit.
Maar hoe oud is die ongeveer, weet je dat? Heb je enig idee?
150 jaar oud ongeveer. Maar ik heb hem nu, denk 10 jaar, dus 160, zoiets. Ja.
Nou, dat is een nette leeftijd voor een cello, toch?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Laten we nog een kaart doen.
Er zijn veel kaarten. Wat vind je lelijk aan jezelf? Lastige vraag. Ik probeer zo min mogelijk naar mezelf te kijken, maar vooral dingen in me op te nemen van de omgeving.
Naar de wereld te kijken.
Ja, precies. Ja. En ik ga nu niet een antwoord geven van, nou, ik vind mijn neus lelijk en die zou ik kleiner willen. Of een innerlijk voorbeeld. Nou, ik heb wel momenten gehad in het verleden dat ik te veel aan mezelf dacht. Soms als artiest heb je dat wel vaker natuurlijk. Dat je meer naar jezelf kijkt dan naar de wereld, inderdaad. Ja.
En het is eigenlijk zonde om niet naar de wereld te kijken. Om naar jezelf te kijken.
Daar haal je inspiratie van uit, dus, denk ik. Dus het is heel belangrijk om alles in je op te nemen. Om je heen, ja.
Vind ik een wijze antwoord. We trekken nog een kaart.
Waar lig je van wakker? Ik ben ontzettend een nerd geworden in elektronica de laatste jaren. En ik kan, toen ik begon met het bouwen van die modulaire synthesizer bijvoorbeeld, toen kon ik nachten wakker liggen over de manuals en de technische aspecten ervan. Of wat ik dan nog zou willen. Of hoe ik mijn studio verder zou willen uitbouwen. Want ik neem veel op in de studio ook. En ook anderen neem ik op. Ik heb bijvoorbeeld Remy ook opgenomen met mijn eigen apparatuur en zo. Daar kan ik nachten van wakker liggen. Van wat ik nog zou willen uitbreiden of hoe ik iets zou willen gebruiken. Dat eigenlijk.
En lig je wel eens wakker van de vraag of de techniek je in de steek zal laten? Omdat zo'n apparaat crasht of weigert? Of,
ja, in het begin wel. Ja, in het begin vertrouwde ik geen computer. Of dan was ik bang dat ik tijdens een optreden dat mijn laptop crashte of zo. Maar als je er langer mee bezig bent, dan weet je dat het stabiel genoeg is als je zelf genoeg verstand van je apparatuur hebt, dat dat niet gaat gebeuren. En in het begin gebeurde het veel. En vooral ook tijdens mijn studie. Dan zag je ook bij alle andere studenten dat er allerlei problemen waren. Altijd met software, omdat veel dingen zelf geprogrammeerd werden. Maar nu, tegenwoordig, het is alsof je gaat cello spelen en laat je ook niet zomaar je strijkstok vallen. En je hebt het onder controle, maar het blijft, ja, soms gebeurt het wel. Maar mij is het, ik klop het even af, tot nu toe gaat het al een paar jaar goed. Ja.
En het breken van een snaar met een cello is natuurlijk ook al een kleine ramp die je kan overkomen.
Ja.
Dat betekent eigenlijk dat je, niet zoals met een gitaar, dat je even snel een nieuwe erop zet. Dat betekent eigenlijk dat je het optreden moet afbreken.
Ja, behalve, ik had het vorig jaar, of ja, in 2016 met Marieke in de Tuin der Lusten, met Asko Schoenberg, dat mijn snaar dus knapte. Maar toen ben ik heen en weer gelopen en heb ik hem snel opgezet. Ik was net op tijd, ja.
Wauw.
Ja. Ja.
Aanstaande zaterdag dan gaat het gebeuren op het festival, Dutch Harp Festival in Tivoli-Vredenburg. Samen met Remy van Kesteren en Alex Smoke. Maarten Vos, dank je wel.